Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 130ste psalm, het eerste en het tweede vers. Psalm 130, het eerste uit diepten van ellende en het tweede zo gij in het recht wilt treden. Gemeente, wij luisteren nu eerst naar de Heilige Wet des Heren. Daarna lezen we Psalm 51. En na de lezing van deze psalm zingen we Psalm 38, het derde vers, door uw gramschap fel ontstoken. Psalm 38, het derde vers, na de lezing van Psalm 51.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Een psalm van David voor den opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw rechten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met isop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijn zeils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik zo geven. In brandofferen heb gij geen beagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar.
Als wij het aangezicht van de Heere willen zoeken om zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord, dan willen we in onze gebeden voorbeden doen voor broeder Willem de Boer, lijkant 4, die nog altijd in het ziekenhuis in Emmeloord verblijft. Dan zijn er kinderen, is er een zoon geboren in het gezin ten Napelwijk 358 en de familie van de Berg, Zandplaats 26, heeft opnieuw een kind ontvangen van de Heere in de weg van adoptie. We dragen ook aan de Heere op de rouwdragende familie van Sloten, waar een moeder werd weggenomen. Gisteren is haar stoffelijk overschot ter aarde besteld. Laten wij samen de Heere bidden. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht ook in dit morgenuur. En dat mag zijn met dankzegging voor het voorrecht dat wij als gezegende mensen hier onze plaats in uw huis weer mogen innemen. Verzorgd door u en gespaard door u. En bijzonder mogen we uw naam er wel voor erkennen, Heere, dat u bij al die weldaden die u geeft in ons dagelijkse leven ons ook vandaag weer schenkt. Uw heilig woord en de verkondiging daarvan. Dat u ons het voorrecht geeft dat we ons mogen laten onderwijzen uit de schriften. En dat u ons door uw woord nog weer bekend wilt maken met dat heil dat gij geeft aan allen die u vrezen. We danken u ervoor, Heere, dat dat evangelie in vrijheid en ongehinderd uitgedragen mag worden, en dat op deze wijze de weg gewezen mag worden aan zondaren, de weg die ten leven leidt. En dat we gewezen mogen worden op hem die de zaligmaker van zondaren is, de Heere Jezus Christus. En dat ons ook verteld mag worden vanuit de schriften, gebaseerd op uw eigen woord, hoe een verloren zondaar door deze zaligmaker behouden wordt. De weg die gij dan met zo'n mens gaat. Heren, we bidden van u dat het onderwijs uit uw woord ons tot zegen mag zijn, voor de eerste keer in ons leven of opnieuw. En dat uw woord geheiligd aan onze harten, toegepast door uw Heilige Geest, voor het eerst of bij vernieuwing voor ons mag zijn een kracht Gods tot zaligheid. Heren, we kunnen de keren niet meer tellen dat we onder de prediking gezeten hebben. Maar we kunnen waarschijnlijk de keren ook niet meer tellen hoe vaak dat woord aan ons voorbij gegaan is, zonder dat het wat deed en wat naliet in ons leven. Zo is dat toch, heren. Bij mensen die onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En ook bij mensen die, al zijn ze door uw Heilige Geest wedergeboren, nooit verder komen dan een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Wat zijn we vaak met andere dingen bezig in de kerk. En als we dan al geluisterd hebben, heren, dan is het vaak na de kerkdienst zo bijna onmiddellijk al, dat waardoor dan ook dat goede zaad dat gestrooid is weggepikt wordt en dat het geen vruchten draagt. Wat is het vaak het geval, heren, dat de kerkdienst uiteindelijk geen uitwerking heeft in ons leven. O, wij bidden van u, wil ons verlossen van al die boze machten en krachten die buiten ons en in ons aan het werk zijn om uw woord krachteloos te maken. Wil ons verlossen, Heere, van alles wat ons van u en van uw woord aftrekt, wat onze aandacht afleidt en wat ons bezighoudt met vergankelijke dingen en wat onze oren toestopt voor uw stem. Wil ons verlossen van al dat onheil waarmee Satan ons kwaad zoekt te berokkenen. En geef, o Heere, door uw Heilige Geest, dat onze gedachten gevangen mogen liggen onder de heerschappij van uw woord, en dat het ook onze hartelijke begeerte mag zijn om niet anders te doen dan te horen naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Dat we hier dan mogen neerzitten, Heere, in de gezindheid van een Samuel, die zei: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Mogen dat inderdaad onder ons gevonden worden. En mogen zo uw werk ook voortgang hebben in ons midden. Denk aan ons, aan een ieder van ons persoonlijk, naar onze persoonlijke noden en behoeften die u volmaakt bekend zijn. Heere, wees u met hen die zorgen hebben, die verdriet hebben. Wees u met hen die tobben door allerlei dingen in hun leven. En we kunnen dat zo ook maar niet afleggen, Heere. Er zijn dingen die zo ons bezighouden en die zo onze gedachten vervullen, die dag en nacht bij ons zijn, en we leggen dat zomaar niet naast ons neer, ook in de kerk niet. Maar wij bidden, Heere, dat gij al die zorgen en al die moeite die er kunnen zijn zo wilt gebruiken dat het alles nog zegen mag brengen. Dat is het wonderlijke als u aan het werk gaat. Bij ons is dat onmogelijk. Er zijn een hele hoop omstandigheden in het leven die terneerdrukken en die alleen maar verlies betekenen. En die ons doen ervaren, Heren, dat het leven hier een jammerdal is. En we zien dan ook echt niet hoe dat nog eens een keer een gunstige uitwerking kan hebben. En hoe we daar winst van kunnen hebben. Maar het wonderlijke is, als u erin meekomt en als u er gebruik van maakt, dan wordt verlies winst. Ja, dan wordt inderdaad verlies winst. Dan gaan we erop vooruit. Heere, mag dat inderdaad het resultaat zijn. Zegen gij hen die ziek zijn, we dragen ze aan u op, onze zieken, we noemden er elkaar, zo pas een paar die nu in het ziekenhuis liggen of op een andere plaats verzorgd worden, of die uit het ziekenhuis thuis mochten komen en die daar verder behandeld moeten worden of op verdere beterschap hopen en wachten. Wilt u ze allen gedenken, Heere, en voor uw rekening nemen en alles nog zo maken dat we ons verwonderen mogen over uw trouwe, liefderijke zorgen. We bidden u ook dat ook voor de rouwdragenden in ons midden, bijzonder voor die familie die gisteren aan een open graf stond, waar het lichaam van haar die hen lief was, moest worden achtergelaten. Heren, dat zijn toch altijd weer ingrijpende dingen, als u er één uit onze kring wegneemt. En als het allemaal zo dichtbij komt, als de dood in onze eigen familiekring inbreekt. En als we er één moeten loslaten, een moeder in dit geval, of in andere omstandigheden een vader, een vrouw, een man, een kind soms. Heere, wat zullen wij dan als mensen elkaar kunnen geven? Dat is zo weinig. Maar als u met uw vertroosting en met uw kracht en met uw hulp en met uw bijstand komt, dan maakt u het alles goed. En dan wordt het ook waar dat het beter is te gaan in een klaaghuis dan in een huis van maaltijden. Heere, we bidden u voor die rouwdragende familie, dat u ze sterken wilt, ook in de weg nu, zonder moeder. Dat u ze helpen wilt en dat u ook nog een goede vrucht uit deze dingen wilt tevoorschijn brengen. We danken u ook voor het voorrecht dat u in een gezin der gemeente geschonken hebt, door de geboorte van een kind en in een ander gezin door het alles zo te regelen dat ze tenslotte toch ook een kind weer konden adopteren en het langs die weg uit uw hand mochten ontvangen. Heren, we bidden u voor deze ouderparen dat zij bekwaam gemaakt mogen worden om hun kinderen, ook deze die ze nu pas ontvingen, op te voeden in de vrezen van uw naam. En geef dat ze zo ook mogen ervaren dat u hun zwakke pogingen, want meer zullen het niet zijn van onze kant, maar dat u hun zwakke pogingen toch wilt gebruiken tot het geestelijke heil van de kinderen die aan hun zorgen werden toevertrouwd. Versier hen dan zelf met de vrezen des Heren en mogen ze van daaruit ook bekwaam gemaakt mogen worden om het hun kinderen voor te houden. Heren, doe hen ervaren en doe allen die tot die taak van opvoeden van kinderen geroepen werden ervaren, dat ook in deze weg het Israëls God is die krachten geeft. Maak ons dan maar getrouw, Heren, en bindt u het waarachtig welzijn van onze kinderen maar op onze harten. Ach, we denken er zo vaak makkelijk over. En we zijn er zo vaak onbezorgd onder dat onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En dat zij met een verdorven hart op de wereld gekomen ook nog moeten opgroeien in een wereld die in het boze ligt, waarin van alle kanten geloerd wordt op ons en onze kinderen en waarin Satan alles in het werk stelt om als de mensenmoordenaar ook de moordenaar van ons nageslacht te zijn. Bind het op ons hart, Heere, dat onze kinderen aan allerlei gevaren blootstaan, geestelijk. En dat ze alleen bewaard zullen zijn als ze onder uw bescherming staan, als zij uw genade deelachtig zijn, als ze persoonlijk kennis van de Heere mogen hebben. O, wilt gij geven dat zo die taak die op ouders en opvoeders gelegd is, mag wegen, opdat wij met ernst en met ijver en met liefde en met toewijding mogen zoeken ook voor onze kinderen dat heil dat nimmer vergaat. Wilt gij in onze kinderen werken, in onze jonge mensen? Trek ze, Heere, met de koorden van uw goede tierenheid en wint u ze in voor uw dienst. Gedenk ons zo in uw genade. Gedenk alles wat op uw zegen wacht in de dienst van de evangelie. Mag vandaag overal, als de evangelie verkondigd wordt, die boodschap gebracht worden onder de inwachting van uw zegen en onder de bedouwing van uw geest. En vergeef ons genadig al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 51ste psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 51, het tweede en het derde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, en het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Bekering is nodig voor elk mens. Daarom heeft de Heer Jezus zijn apostelen ook opgedragen om bekering te preken. En waarom is bekering nodig voor elk mens? Omdat elk mens van nature met de rug naar God toestaat en omgekeerd, bekeerd moet worden. Vervolgens, denkend over wat de Bijbel ons over de waarachtige bekering leert, vervolgens hebben we gezien uit het woord van God dat God die bekering werkt. Een mens kan dat nooit zelf. Hij wordt ertoe opgeroepen, hij staat onder de heilige verplichting, want de Heere zegt elke keer weer in zijn woord, in de gebiedende wijs, bekeert u. Maar aan de andere kant laat de schrift het ons ook niet onduidelijk weten dat de mens onbekwaam is tot enig zaligmakend goed. Maar dan openbaart de Heere daarbij dat hij de gewillige is om bekering te schenken. En dat was ook het doel onder andere van de verhoging van de Heere Jezus Christus aan de rechterhand van de Vader. Hij is verhoogd om Israël bekering en vergeving van zonden te geven. Welnu, als dit werk van God uitgaat, als de Heere zondaren tot bekering brengt, dan is nu de derde vraag die we ons mogen stellen en die we aan het woord van God mogen stellen: hoe werkt de Heere die bekering dan? Hoe brengt hij een mens tot bekering? Als we de bekering vergelijken mogen voor een ogenblik met een boom, dan groeit die boom in een bepaalde grond. Laten we de grond waarin de boom van de bekering groeit vrije genade noemen. Want inderdaad, de bekering van een zondaar is gegrond in de vrije genade Gods. God werkt immers die bekering. Maar dan kijkend naar die boom die uit verschillende onderdelen bestaat, wortels, een stam en takken en bladeren en vruchten. Als we nu gezien hebben dat die boom groeit in de grond van vrije genade, en als we daarna verder gaan kijken naar hoe de boom eruit ziet en waar de boom uit bestaat, dan willen we vanmorgen letten, als ik het zo mag zeggen, op de wortels van die boom. Waaruit komt de waarachtige bekering voort? Waaruit wordt die waarachtige bekering gevoed en onderhouden? En dan zou ik het vanmorgen zo willen zeggen dat die boom twee wortels heeft. De waarachtige bekering van een mens, en zo werkt God die, groeit uit twee wortels. Uit de overtuiging van zonde en uit een besef van Gods genade. Dat zijn de twee wortels waaruit de bekering in het leven van een mens groeit. Overtuiging van zonde en een besef van Gods genade. Ja, dat eerste zeker ook. Dat kan ook moeilijk anders, want de schrift laat het ons toch wel weten, gemeente, en iedereen van ons kan het weten, dat het christendom een zondaarsreligie is, of niet? Het evangelie is een evangelie voor zondaren. En Jezus Christus is de zaligmaker van zondaren. Niet van brave mensen, niet van nette mensen, niet van fatsoenlijke mensen, niet van halfbekeerde mensen, niet van godsdienstige mensen. Nee, Jezus heet Jezus omdat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. En het ganse evangelie is een zondaarsevangelie. En om ze van hun zonden te verlossen is de Heer Jezus gekomen. heeft hij al het werk gedaan en is ook de Heilige Geest gekomen om het verlossingswerk van Christus toe te passen aan de harten. Maar zal een mens de zaligheid gaan waarderen? Zal een zondaar gaan zien dat hij de zaligheid, deze zaligheid, de verlossing van zijn zonden nodig heeft? Zal een mens gaan ontdekken dat dat de waarde is van het werk van de drie-enige God? Dat hij door dat werk van zijn zonde verlost kan worden? Zal een mens die dingen gaan zien? Dan moet hij toch ook wel besef gekregen hebben van zijn zonden zelf. Hoe zul je waarderen een bepaald medicijn waardoor je genezen wordt, als je geen kwaal hebt, of als je je niet van je kwaal bewust bent? Wanneer haal je de dokter? Als je met je eigen huisapotheekje aan het eind bent, als een aspirintje je niet meer helpt en als een pleister het niet meer doet. Je haalt de dokter als de kwaal boven je eigen macht gerezen is. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. En dat zei de Heere Jezus. En hij zei erbij dat hij niet gekomen was om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars te roepen tot bekering. Dat betekent dat de Heere Jezus door zijn Heilige Geest, hij, ik denk nog even aan wat we de vorige keer daarvan lazen uit de woorden van Petrus in Handelingen 5. Hij die tot vorst en zaligmaker gemaakt is om Israël bekering te geven, hij geeft die bekering. Hoe? Hij werkt die bekering. Hoe? Door ze eerst verslagen te maken in het hart. En door ze eerst het besef bij te brengen dat ze waarlijk een medicijnmeester nodig hebben. Door ze aan hun ellende en aan hun nood te ontdekken. Door ze aan het eind te brengen met hun eigen middelen en mogelijkheden. En zo te overtuigen dat zij hem nodig hebben. Daarom komt de Heilige Geest ook, en de Heere Jezus heeft dat gezegd. En het doel van de Heilige Geest en van de komst van de Heilige Geest is onder andere: hij gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Wel nu, de schrift spreekt er op vele plaatsen van dat dit het werk is wat de Heere doet, en dat hier de waarachtige bekering uit voortkomt als uit een wortel. De Heere overtuigt van zonde. En dat blijft dan niet bij een verstandelijke overtuiging, bij een verstandelijk toestemmen. David zei, we zongen het, ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. En als de kerk des Heren de opdracht krijgt om bekering te prediken, dan is het ook de bedoeling dat de prediking van het evangelie dit beoogt en dit zoekt te bereiken, dat in de harten van hen die horen dat gevoel verwekt wordt. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. De profeet Micha kreeg van de Heere opdracht om Israël de zonden ordentelijk voor ogen te stellen. En dat hoort bij de opdracht die Christus aan zijn knechten geeft. Het besef moet gaan leven. En dat besef moet ook verdiept worden, dat wij tegen God gezondigd hebben. Daarom laat de Heere, en ik heb begrepen dat dominee Bos daarover aan het preken is aan de hand van zondag 44. Daarom laat de Heere zijn wet zo scherpelijk prediken. Daarom. En dat is niet alleen wat onze catechismus zegt, maar denk nu even met mij mee aan bijvoorbeeld hoe Paulus het doet. Als Paulus die geweldige brief, en zo mag ik die wel noemen, aan de Romeinen gaat schrijven, dan zegt hij vrij in het begin, in het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief, dat het thema van zijn brief, en zoals dat het thema van al zijn arbeid, van al zijn prediking is geweest, zal zijn het evangelie van Christus. Vers 16, vers 17 van hoofdstuk 1. Daarom schrijft hij, zo staat het ook in mijn Bijbel hier aangeduid met een kort opschriftje, het onderwerp van de brief. Waar gaat Paulus over schrijven aan de Romeinen? Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid, en iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard, uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, dat is Paulus' bedoeling. Met die intentie heeft hij zich neergezet en de pen in de hand genomen en papier voor zich op de tafel gelegd, en dat gaat hij schrijven. Het evangelie van Christus, die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard, enzovoort. En dan zou je verwachten, nou Paulus, dat is een geweldig thema, hij zal zich haasten om daarover te gaan schrijven. Leest u maar verder. Vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. En dan verder vers 19, vers 20, vers 21 tot en met vers 32 en hoofdstuk 2 vers 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 29 en hoofdstuk 3 vers 1 tot en met hoofdstuk 3 vers 20. Geen woord over het evangelie. Wat? En Paulus ging over het evangelie spreken. En hij spreekt over de toorn Gods. Ook behoefte hebben aan het evangelie. Want de Heere Jezus heeft gezegd, je moet geen parels voor de zwijnen werpen. En dus doet Paulus van Romeinen 1 vers 18 tot en met Romeinen 3 vers 20, niet anders dan heidenen en joden allen tezamen onder het oordeel besluiten, opdat door die scherpe prediking van de wet ze zouden uitroepen, wat moeten we doen om zalig te worden? Zo werkt de Heere dat. En zo gebruikt hij zijn apostelen en zijn knechten, opdat zo de weg gebaand zou worden voor dat evangelie. Want God werkt de bekering en hij doet die opkomen uit de wortel van het waarachtig zondebesef. Wat is dat dan, waarachtig zondebesef? Schuldbesef. Gemeente, ik wijs u op twee elementen. In de eerste plaats gaat een mens dan zien dat zijn zonde krenkende opstand tegen God is. Zonde is zonde tegen God. Hij is onze schepper, hij heeft ons onderhouden. Hij heeft ons onder zijn wetten en geboden geplaatst, opdat we in de weg van gehoorzaamheid hem zouden dienen en vrezen, en opdat we in die weg ook heil zouden verwerven. Maar wij breken weg uit de van de banden die hij om ons heen gelegd heeft. Wij willen vrij zijn en ongehinderd, en we kunnen in onze opstand tegen God niet leven in gehoorzaamheid aan hem. En wat doet Gods geest? Als hij gaat overtuigen van zonde, dan gaat hij precies dat ons aan de weet brengen. Dat we tegen God gezondigd hebben. En dan kom ik bij die 51ste psalm die we zojuist hebben gehoord. Die boetepsalm. Die psalm die van een ontzaglijke diepte is, omdat hier aan het woord gekomen is een verbroken hart en een verslagen geest. David, nadat de Heilige Geest via de prediking van de profeet Nathan in zijn hart gewerkt heeft, die onberouwelijke bekering. En dan zie je bij David waar die waarachtige bekering uit voortvloeit. Vers 6. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. U zegt, David heeft toch tegen Batseba gezondigd? U zegt, David heeft toch tegen Uria gezondigd? Door eerst zijn vrouw te nemen en hem te bedriegen. En door daarna ook nog Joab een brief te sturen dat hij Uria op zo'n plaats in het leger moest zetten dat hij waarschijnlijk wel gedood zou worden in de strijd. En dat is allemaal gelukt. Hij heeft toch tegen Uria gezondigd. David heeft toch tegen het volk des Heren, tegen het volk van Israël gezondigd. Is dat een koning? Is dat een voorganger? Is dat een voorbeeld? Jawel, het is allemaal waar. Natuurlijk, David heeft tegen mensen ook gezondigd. Hij heeft tegen zijn eigen ziel ook gezondigd. Maar hij heeft toch gezien, en dat brengt hij onder woorden in deze psalm, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Hoe dan? Hij heeft het nu geleerd door het werk van de Heilige Geest. Dat voordat hij lust kon krijgen en hebben aan en naar Batseba, hij heel bewust een van de geboden Gods terzijde moest schuiven. Want toen hij op het dak van zijn paleis zat, en toen zijn ogen vielen op die vrouw ergens verderop, toen heeft David het geweten dat God zei, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Dat heeft zijn geweten hem gezegd. Maar David wilde dat gebod niet horen. Hij wilde er niet naar luisteren. De lust, de begeerte om te zondigen met die vrouw van een ander was hem te sterk. En toen wilde hij ten koste van het gebod van de Heere zijn eigen zondige begeerte doorzetten. En hij begeerde wel de vrouw van zijn naaste. En wat moest er toen met het gebod gebeuren? Het tiende gebod, dat moest opzij. En toen heeft David toch die vrouw laten halen. Maar voordat hij met haar overspel bedreef, heeft hij geweten dat God gezegd had, gij zult niet echt breken. Maar dat gebod moest ook opzij. Want het stond David in de vervulling van zijn zondige lusten in de weg. En voordat hij zijn handtekening zette onder de brief die hij aan Joab stuurde, met het bevel zet Uria op een kwetsbare plaats in het leger, voordat hij die brief overhandigde aan de bode die hem bij Joab moest gaan afleveren, heeft David geweten dat het woord van God zegt, gij zult niet doodslaan. Maar dat gebod stond David ook in de weg. En het moest opzij. En dat heeft hij geleerd. En daarom zegt hij tegen u. U alleen heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. En al het leed dat hij over mensen gehaald heeft. En al het onrecht dat hij mensen heeft aangedaan. Het is gruwelijk, jawel, ook van dat oogpunt bekeken. Maar het is tenslotte niet minder dan zonde tegen God. Tegen Gods heilig gebod. Dat hem iedere keer probeerde te waarschuwen en van de weg van de zonde af te houden. Want daarvoor stonden die geboden daar in Davids leven. Had David maar gehoor gegeven. Zijn leven was veel onheil bespaard gebleven. Had David maar geluisterd naar dat beschermende, naar dat heilzame gebod. David, gij zult niet begeren wat van uw naaste is. En had hij maar gezegd, Heer, het is waar, wend mijn oog van de ijdelheden af. Wat een ellende was hem bespaard gebleven, geestelijk en op ander gebied. Had hij maar geluisterd, zelfs al had hij dan Bathseba laten halen en al had hij in zijn hart al reden overspel met haar gedaan. Had hij toen nog maar geluisterd toen God zei, David, gij zult niet echt breken. Laat Bathseba naar haar eigen huis teruggaan. Wat een ellende zou hij voorkomen hebben. Die geboden waren heilzame en beschermende geboden. Maar David wierp ze van zich en nu heeft hij ontdekt dat is zonde tegen God. En al ons liegen, al ons bedriegen, al ons roddelen, al ons ijdel gebruiken van de naam van de Heere, al onze afgunst, al onze toorn, al onze bitterheid, al onze vuile praat. Het zijn maar niet overtredingen tegen een aantal fatsoensnormen en tegen een aantal regels die wij als mensen gesteld hebben. Maar het is zonde tegen God. Want voor elke vloek en voor elk lelijk woord en voor elke boze gedachte en voor elke haatdragende gedachte en voor elk roddelwoord moeten wij een gebod van God moedwillig opzij schuiven en zeggen: God, wij luisteren naar uw wet niet. Zonde is opstand tegen God. Is het zo niet? En als de Heilige Geest ons daaraan gaat ontdekken, dan kom je waar David kwam. Op die plaats van een boeteling, van een boetvaardig schepsel, die het zegt: Heere, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En zo heeft de Heere Jezus het ook duidelijk gemaakt. Ik denk aan de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. We komen die gelijkenis nog wel eens een keertje tegen in de komende weken bij Leven en Welzijn. Maar ik wijs u vanmorgen even op het 18e vers in Lucas 15. Hij is weggegaan. Thuis vandaan heeft zijn leven doorgebracht in de zonde. God laat hem vastlopen. God beneemt hem alle mogelijkheden om zich nog langer van dit soort leven in dit soort leven te verheugen. Hij zit daar in bittere armoede. Hij zit daar met een rammelende maag, begeerig om te eten met de varkens mee van het varkensvoer. En dat wordt hem zelfs ook nog niet eens gegund. En dan staat er in vers 17: en tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Waar komt in de gedachte van deze jongen in één keer de hemel vandaan? De hemel, dat is een aanduiding, een Joodse aanduiding voor God. Ik heb gezondigd tegen God in de hemel en tegen u. Hoe komt hij er ineens bij dat wat hij nu tegen zijn vader gedaan heeft zonde tegen God was? Dit heeft hij ontdekt. Vroeger beschouwde hij al die regels en al die voorschriften thuis als voorschriften van zijn vader. Oh, dit mocht niet, want zijn vader wou dat niet hebben. En dat mocht niet, want zijn vader was daartegen. En dat werd hem zo benauwd en zo bekrompen dat hij er onderuit wilde. Van zijn vader mocht hij dit niet en van zijn vader mocht hij dat niet. En als het Sabbat was, dan zei zijn vader: joh, het is vandaag Sabbat. En je weet op Sabbat enzovoort. En als hij dit of dat wilde doen, dan zei zijn vader: nee joh, dat is onder ons geen gewoonte, dat doen wij niet. En het werd hem zo moe en hij werd het zo zat. En hij zegt op een gegeven moment: vader, nou is het genoeg hoor. Nou is het genoeg met al die regels en die regeltjes en dit niet en dat wel en zus niet en zo wel. Ik ga er nou vandoor. Het is niet onbekend voor verschillende jonge mensen die net zo denken, misschien nog niet zeggen, maar die net zo denken. Nou, hij gaat er vandoor. En hij heeft er geen moment over gedacht, over nagedacht, wat dit eigenlijk was. Maar als hij tot zichzelf komt, en als hij door de geest des Heren gebracht wordt tot ware kennis, dan komt hij ook aan de weet dat zijn opstand tegen zijn vader en zijn verzet tegen de geboden die thuis golden, verzet tegen God was. Want nu heeft hij begrepen waarom zijn vader zei, joh, het is vandaag Sabbat en je weet het. En waarom zijn vader zei, nee, dat kunnen wij, dat mogen wij niet doen, dat kunnen we niet verantwoorden, want hij heeft nu begrepen dat zijn vader ook onder bevelen stond. En dat de regels die thuis golden, regels waren die God had ingezet. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Eert uw vader en uw moeder enzovoort. En dat heeft hij nu ontdekt. En daarom heeft hij gezien, Heere, ik heb niet alleen tegen mijn vader gezondigd. Maar ik heb ook tegen u gezondigd, want het behaagde u om mij door mijn vader te regeren en te besturen. En toen ik tegen hem zei, ik ga er vandoor, toen heb ik tegen u gezegd, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En dat gaat hij bekennen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Gemeente, uit dat besef groeit de waarachtige bekering, dat we tegen God gezondigd hebben. Dat we tegen de Heere gezegd hebben, Heere, ik wil van u niet weten. En dat doe je met elke zonde, klein en groot. Dat je tegen de Heere zegt, Heere, ik wil van uw wet niet weten. U kunt mij best zeggen dat ik niet roddelen mag en dat ik niet kwaad mag spreken en dat ik niet stelen mag en dat ik zelfs niet begeren mag wat van mijn naast is, maar ik doe het toch. Zonde is zonden tegen God. Tegen een goeddoend God. Tegen een God die mij adem en leven en krachten geeft. En ik misbruik mijn adem, ik misbruik mijn krachten, ik misbruik mijn leven om te doen de dingen die niet betamen, om te doen de dingen die tegen God en tegen zijn heilige gebod ingaan. Tegen u, Heere, u alleen heb ik gezondigd. Dat doet de Heilige Geest. Hij confronteert ons met onze rechter. Hij confronteert ons met onze wetgever. Hij confronteert ons met onze koning. En we komen er met schuld onderuit. En dan het tweede element in dat bewust worden van ons zondaar zijn. Dat is dit. Ik denk weer terug aan de 51ste psalm. David heeft ook begrepen, hoe komt dat nu dat ik zo gedaan heb? Hoe komt dat nu dat ik toch begeerd heb wat van mijn naaste is, dat ik toch overtreden heb tegen het zevende gebod, dat ik toch niet teruggedeinsd ben om die brief te schrijven en daarmee het doodvonnis van Uria te tekenen. Hoe komt dat nu? Is dat een opwelling? Is dat een struikeling? Is dat zomaar eens een keertje in mijn leven? Waar komt het toch vandaan dat de mens tegen God zondigt en dat hij de geboden Gods terzijde schuift en zijn eigen zin doorzet? Waar komt het toch vandaan dat, terwijl we het weten in de schriften en uit ons geweten dat dit niet deugt en dat niet behoorlijk en betamelijk is, dat we het toch doen? Waar komt dat vandaan? Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Ik doe wat ik doe, omdat ik ben die ik ben. Ik doe zonde, omdat het verdorven van binnen is. Ik overtreed tegen God, omdat ik in mijn hart een verdorven bron van alle wanbedrijven heb. En zo leert Gods geest ons dat. Gebruikt de Heilige Geest daar dan bij? Nou ja, dat ligt duidelijk niet waar. De heilige wet van God, gij zult niet. De geboden des Heren die wij geschonden hebben. U zegt, ja, maar daar hou ik niet zo van. Nou ja, dat is dan jammer. Maar het is niet anders. En laten wij toch niet leven bij wat ons aanstaat en bij wat ons niet aanstaat. Want God heeft ons wat te zeggen door zijn wet. En het zou best eens kunnen zijn dat het voor die en gene heilzaam is om eens een halfjaartje aan de voeten van Mozes te gaan zitten. Om eens echt te luisteren naar wat de wet in haar geestelijke diepte tot ons te zeggen heeft. Om zo eens werkelijk overtuigd te worden dat ook wij tegen God gezondigd hebben. Want die wet is nog altijd bedoeld als een tuchtmeester tot Christus. En we moeten toch eens een keer tot het inzicht komen dat we gezondigd hebben. Niet zomaar oppervlakkig, dat stemmen we daar allemaal nog wel toe, weet u wel. Nee, neem maar nou echt vanuit een verbroken hart en vanuit een verslagen geest zeggen. Met David, Heere, tegen u heb ik gezondigd. En met die verloren zoon teruggaan en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben ook niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En met Job, daarom verfoei ik mij in stof en as. Ja, maar leert de mens zijn zonde dan niet op Golgotha kennen? Dat is een valse tegenstelling scheppen. Want op Golgotha gaat het ook om de wet. Ja, natuurlijk gaat het om Golgotha, om de wet. Daar zien wij hoe God zijn wet handhaaft. En hoe hij de vloek en het oordeel van de wet brengt op het hoofd van zijn eigen zoon. En daar zien wij de consequenties van de overtreding van de wet bezocht aan de Heere Jezus Christus. Zegt u niet dat het op Golgotha niet over de wet gaat? Want het gaat er wel degelijk over de wet. Daar ontmoet de plaatsvervanger zijn rechter. En het is zodanig zijn rechter dat het vaderhart voor Gods eigen zoon gesloten blijft. Want al de overtredingen tegen de wet worden aan hem bezocht. En als u zeggen wilt op Golgotha leert de mensen zonde kennen, dan zeg ik mij best. Maar dan altijd weer in het licht van de heilige wet van God die geschonden en gebroken is. En waar een mens door leert zeggen of hij nu ziet via de prediking van die gelijkenis die Nathan bracht, of via het evangelie van Matthäus 27. Als een mens gebracht wordt tot de kennis van ik heb gedaan wat kwaad is in Gods ogen, of dat via dit of via dat instrument van de hand van de Heere is, het is gebracht worden tot de erkentenis, Heere, ik heb snoot uw wet veracht. Daar vloeit de waarachtige bekering uit voort. Maar daar niet alleen uit. Er is ook een andere wortel waaruit deze boom van de bekering groeit. Dat is maar goed ook, want als het dit alleen was, waar zou een mens terechtkomen? Waar zou een mens terechtkomen? In de wanhoop. Als dit alleen het middel was waardoor de Heere werkte, dan zou een mens in de wanhoop terechtkomen. Dan zouden we beven en vrezen en nooit verder komen. En zeker niet gered worden. Maar wat we verder nodig hebben, en dat weet de Heere, en daarom als de Heere de waarachtige bekering werkt, dan houdt hij er rekening mee. Maar wat we verder nodig hebben, dat is een besef van Gods genade. En daarom als de Heilige Geest komt om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, en als de prediking scherpelijk de heilige geboden van God dient voor te stellen, dan doet de Heere dat in zijn eigen woord altijd weer in de context van het evangelie. Mag ik u nog even herinneren aan die tekst uit Lucas 24 die we in de eerste preek in deze serie min of meer uitvoerig hebben nog gelezen en overdacht? Toen de Heere Jezus zijn discipelen opdracht gaf om het evangelie te gaan verkondigen, toen noemde hij drie dingen. Ze moesten gaan spreken over het lijden van Christus, ze moesten gaan spreken over het open graf van Christus en ze moesten gaan verkondigen de bekering tot vergeving van zonden. Dat laatste, die oproep tot bekering, stond heel duidelijk volgens de opdracht van Christus in de context van de prediking van het evangelie van de lijdende en de opgestane zaligmaker. Want als God een zondaar tot bekering roept en tot terugkeer van de weg des verderfs, dan doet hij dat altijd met tegelijk de aansporing om tot hem te vluchten. Keert weder, gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd. Als de Heer een mens tot bekering roept, dan doet hij dat op grond van zijn genade. Nou, beperken we dat nu even tot het kruis van Christus. Dan ga ik tegelijk nog even wat dieper door op wat ik zo pas zei, dat er geen wezenlijke tegenstelling is tussen de kennis van onze zonde door de prediking van de wet en de kennis van onze zonde door het zien van, van de gekruisigde Christus. Er is geen wezenlijke tegenstelling, want in beide gaat het over de wet. Nu, als we dat, wat ik zo pas zei, dat als God een mens tot bekering roept, hij dat altijd in de context van het volbrachte werk van de Heere Jezus doet. In de context, in het verband van zijn genade en de openbaring daarvan. Als we dat verder doordenken, dan wil ik met u nog wat even wat dieper ingaan en wat langer stilstaan bij dat kruis van Christus. Ik zei zo pas, dat kruis onthult de afschuwelijkheid van onze zonde. Daar zien we hoe verschrikkelijk onze zonde is. De toorn Gods tegen de zonde is zo groot, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, ze met de bittere en smadelijke dood van Christus aan het kruis gestraft heeft. Zo verschrikkelijk is onze zonde, dat Christus eronder moest omkomen. Dat God zijn eigen zoon niet kon sparen. O, als het ooit waar is, waar wordt de afschuwelijkheid van onze zonde onthuld? Dan zeg ik inderdaad aan het kruis van Golgotha. En waar wordt gedemonstreerd wat het betekent om een overtreder van de wet te zijn en schuldig te staan bij God? Daar waar Christus roept in de bange duisternis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dat kruis openbaart niet alleen de verschrikkelijkheid en de afschuwelijkheid van onze zonde. Dat kruis openbaart ook wat Psalm 130 zegt, maar bij u is vergeving. Waarom zou God met een mens zoals David die zeggen moet tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Met een mens zoals de verloren zoon die zeggen moet, ik heb gezondigd tegen de hemel. Waarom zou God met zo'n mens iets anders doen dan hem verdoemen? Ja, waarom? Waarom zou God een mens die dit van zichzelf moet belijden iets anders geven dan de eeuwige rampzaligheid? Als ik dan toch echt iets van mijn zonde gezien heb, en gemeente, wie van u heeft dat? En hebben we dat zo beleefd? Als wij echt iets van onze zonden gezien hebben, hoe is het dan mogelijk dat God mij niet veroordeelt? Hoe is het dan mogelijk dat hij mij nog spaart? Hoe is het dan mogelijk dat hij mij nog de genade laat verkondigen? En daar geeft het kruis dit antwoord op, dat God rechtvaardig is en tegelijk rechtvaardigende de goddeloze. Want in dat kruis, in dat offer van Christus, is het recht van God bevredigd. En daarom openbaart dat kruis ook de barmhartigheid Gods. Was het geen liefde van Gods kant toen hij zijn zoon gaf? Was het geen liefde van Christus kant toen hij zich tot in de dood wilde vernederen? Liefde tot wie? Liefde waartoe? O ja, liefde tot het recht van God, dat voorop. Laten we dat alstublieft voorop stellen. Christus was in de eerste plaats bezet met een heilige liefde tot het geschonden recht van God. Hij was in de eerste plaats waarachtig mens. Om zoals waarachtig mens aan God zijn recht te geven. Het recht dat de mens de zonde aan hem onthouden had. Christus was er in de eerste plaats op uit om God te verheerlijken. Om Gods deugden te herstellen. Om Gods recht te herstellen. Maar tegelijk heeft de Heere Jezus Christus, komende uit de liefde des Vaders, ook de zijnen die hij in de wereld lief gehad had, lief gehad tot het einde toe. En daarom bleef hij aan het kruis ook. En daarom droeg en verdroeg hij alles wat hij dragen en verdragen moest. En daarom, als God nu door Christus Geest de zondaar tot bekering brengt, dan doet hij dat door die zondaar ook hoop te geven op de genade Gods. Vinden we dat in de schrift uitgedrukt? Gemeente, op een prachtige manier lezen we dat in het 55ste hoofdstuk van Jesaja. Daar hebben we ze allebei. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is, roept de maan terwijl hij nabij is. En dan komt het. De goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heer. De roep tot bekering, want we hebben tegen God gezondigd. We hebben een goddeloze, een ongerechtige weg gekozen. En we hebben ons van de Heer afgekeerd en we hebben zijn geboden opzij gezet. En we hebben alle reden om met David in het stof te buigen en te zeggen, Heere, tegen u alleen heb ik gezondigd. Maar in welke context is deze oproep tot bekering gevat? Lees het u nogmaals, maar dan lees ik de tekst nu compleet. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. En daar ziet u de wortels, de twee wortels waar de boom van de bekering uit groeit. Besef van zonde en ongerechtigheid. En een besef van de genade en de barmhartigheid Gods. Opdat door die beide geleid en bestuurd de mens zou komen in waarachtige verootmoediging aan de voet van de troon der genade. Zo was het ook bij de verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar heeft hij ooit de gedachte gehad dat zijn vader hem misschien wel eens terug zou sturen? Heeft hij ooit wel eens de gedachte gehad, mijn vader zal me wel niet willen ontvangen nergens? Hij had dat wel verdiend. Maar de overdenking hoe goed zijn vader was. Ik heb het daar nog wel eens een keer met u over. Bij leven en welzijn. De overdenking van de goedheid van zijn vader heeft hem vrijmoedigheid gegeven om die in zichzelf zware en moeilijke gang naar zijn vader te maken. Want het is wat als een mens zo terug moet. Ik heb gezondigd. Het is wat als je dat oprecht moet gaan beleiden. Niet zo eventjes vluchtig zoals een kind dat soms tegen zijn moeder zegt. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, want kinderen kunnen soms heel oprecht en eerlijk ontdekken dat ze gezondigd hebben en het zo ook tegen vader of moeder zeggen. Maar het gebeurt ook nogal eens oppervlakkig. Nou ja, dan zijn we er maar weer vanaf. Nee, zo ging hij niet naar huis. Hij ging niet naar huis om het zomaar eens eventjes in orde te maken en dan maar weer verder te gaan alsof er verder iets gebeurd was. Hij ging naar huis op een zware, moeilijke weg, want hij moest schuld gaan beleiden. En er deugde ook helemaal niets van. En wat gaf hem kracht om die moeilijke weg te gaan en dat zware werk te volbrengen? Waarvan Luther zegt, als een mens dat gaat doen, dan hangt het ganse gewicht van zijn zonde om zijn hals. Wat geeft hem kracht om dat te doen? De overdenking dat zijn vader barmhartig is. De overdenking dat zijn vader een goeddoend vader. Overigens weet hij ook dat hij terug moet. Zijn vader is wel goed. Onuitsprekelijk goed en barmhartig. Maar zijn vader wacht totdat hij terugkomt. En zijn vader gaat niet naar hem toe om hem te ontmoeten op de stoep van het bordeel waar hij het goed van zijn vader met hoeren doorbrengt. Om daar te zeggen, jongen, het is wel weer goed hoor. Zijn vader gaat niet naar hem toe terwijl hij in de zonde volhardt en de zonde vasthoudt en die blijft dienen. Zijn vader staat wel op de uitkijk. Wacht om genadig te zijn. Maar in de weg der bekering moet hij komen. Gemeente, onthoudt u dat? We mogen weten van de barmhartigheid en van de goedertierenheid Gods. We mogen alle accent leggen op woorden zoals ik zo pas citeerde, dat de Heere wacht om genadig te zijn. We mogen citeren uit Jesaja 55 en wat voor andere plaatsen er in de schrift ook mogen zijn, waar het volle evangelie rijk en ruim gepredikt wordt. Zo zal hij zich zijner ontfermen, want hij vergeeft menigvuldig. De geluk, jazeker, maar niet op de stoep van het bordeel. En niet terwijl wij ons vastklemmen en blijven vasthouden aan de zonde. En niet terwijl wij zonde aan de hand houden en heimelijk blijven koesteren. Dat niet, want hij is een heilig God die met de zonde geen gemeenschap kan hebben. En daarom zal een mens vertrouwend op Gods genade toch tot de zonde moeten zeggen, heen en uit. En toch zijn linker, zijn rechterhand, wat hem ook maar tot zonde verleidt, leren afkappen. En zijn rechteroog of linkeroog, wat hem tot zonde verleidt, leren uitrukken. In de weg der bekering ontmoet de Heere de zondaar. En zal hij zich zekerlijk over hem ontfermen. En zal hij zekerlijk vergeven. De Heere is een ontfermer. En dat is de weg waarlangs de Heer ering werkt. Uit die wortels groeit het op. Kent u dat? Spreek ik tot u over dingen waarvan u zegt, ja, ik weet er niks tegen in te brengen, want het staat in de schrift en hij bewijst het met het woord van God. Maar is dat alles wat u zeggen kunt? Of hebt u er enigszins achter gekeken, achter dit heilgeheim? Doordat het Heilige Geest het in uw eigen leven deed. Doordat de Heilige Geest u zelf op die plaats bracht als een boetvaardige smekeling aan de troon der genade. Doordat de Heilige Geest het zelf in uw hart en op uw lippen legde. Heere, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Hebben we met smart en met droefheid al ontdekt dat wij Gods geboden bewust opzij gezet hebben. En dat we het uitgesproken hebben in ons leven. En dat is geen geringe zaak. Van een schepsel tegenover zijn schepper. Van het geformeerde tegenover zijn maker. Dat is geen geringe zaak. Als het schepsel tegen zijn schepper durft zeggen, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. O, dat te ontdekken, dat breekt het hart. En vooral als we daarbij beseffen dat die God mij nooit anders dan goed gedaan heeft. Dat hij me nagewandeld heeft van mijn prille jeugd af tot nu toe. In mijn volwassenheid, in mijn ouderdom misschien. En dat hij nooit anders gedaan heeft dan zegen op zegen gestapeld. Dat hij me leven en levenskrachten gegeven heeft. En dat hij me ook met zijn woord en met zijn genadeboodschap heeft nagewandeld. En dan heb ik zo vaak, ontelbare keren, tegen die God gezegd: Heere, ik ga mijn eigen gang en ik doe mijn eigen zin. En als mijn geweten me aanklaagde, heb ik geprobeerd om mijn geweten tot zwijgen te brengen. En als ik wist dat het zonde was, heb ik het gerationaliseerd en gezegd: dat valt wel mee en zo erg is het ook niet. En er is geen mens die niet zondigt. O, als ik het thuis krijg, als de geest me op mijn plaats brengt, dan kom ik met Job zover dat ik zeg: ik leg mijn hand op mijn mond, Heere. En ik verfoei mij in stof en as. Om iets te beleven van wat het avondmaalsformulier zegt: zelfmishagen. De Heere zegt het ook: ik zal maken dat ze een wallig aan zichzelf hebben. Waar dan heen? Waar dan heen in die ellende en in die verbrokenheid en in dat schuldbesef? Waar dan heen? De Heere lokt tot zich. Hij vergeeft menigvuldiglijk. O, die ontdekking te doen dat er nochtans bij hem barmhartigheid en vergeving is. Die ontdekking te doen dat hoewel ik tegen God gezondigd heb, God een goeddoend en een gaarne vergevend God is. En dat geeft vrijmoedigheid om het eerlijk tegen hem te gaan zeggen. Om die zware weg van schuldbelijdenis te gaan. Ik heb het misschien lang me ervan teruggehouden, zoals David in Psalm 32 ook moet bekennen. Die gezwegen heeft en de ongerechtigheden niet heeft beleden. Maar ze bedekt heeft. En toen heeft God hem geen rust gelaten. Zo kan het ook gaan. Totdat hij breekt en totdat hij zegt: ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Toen lichtte hij zelf het deksel van de put af. En toen zei hij: Heer, kijk er nou maar in. Nou kan ik niks meer verborgen houden. Voor de mensen kon ik het. Ik heb geprobeerd het om voor u verborgen te houden. Ik heb geprobeerd mezelf wat wijs te maken en op de been te houden. Ik ging wel naar de tempel en ik heb daar mijn offers wel gebracht. En ik heb daar mijn gebeden wel gezegd. En ik heb een schijn opgehouden, Heren, maar al die tijd deugde er niks van. Kijkt u er nou maar in. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. En dan doet David niks meer. Dan doet David niks meer. Maar dan doet God wat. Gij naamt die gunstig weg. Amen. Laten we dat maar zingen. Psalm 32, het derde vers. Psalm 32, het derde vers. Heren, we buigen ons voor u met dankerkentenis voor uw woord en voor uw werk. Zoals u dat doet in het leven van mensen. U brengt ze op de plaats waar ze zijn moeten. U bracht die verloren zoon tot kennis van zichzelf en van zijn ellende en van zijn schuld. En u bracht hem ook terug. En u zorgde ervoor dat David daar kwam. Waar we hem vanmorgen vonden in de 51ste psalm. U hebt de Nathan gestuurd. En u zorgt er nog voor, Heren. U roept door uw woord tot bekering. U geeft dat woord dat tot bekering roept in de context van de boodschap van uw genade. Daarom wordt de mens er toch niet wanhopig van. Als die er alleen naast vanuit zichzelf op ziet en als hij alleen zou zien van beneden uit, Heren, dan was het hopeloos. En als er geen lichtstraal van genade in het zondaarsleven valt, dan komt er wanhoop. En dan grijpt Judas naar de strop. Maar als u waarachtig door uw Heilige Geest een zondaar brengt tot de bekering ten leven, dan laat u het licht van uw barmhartigheid en genade er ook bij schijnen. En dat geeft vrijmoedigheid. Hoezeer ons hart ons aan moet klagen om toch onze rechter om genade te bidden. O God, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde koorden. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.